De titel van de prediking voor vandaag is Gemotiveerd en Geactiveerd. En ik heb er een deel 2 van gemaakt. Dus ik hoop dat heeft iemand zijn Bijbel meegenomen? Zo'n device of een apparaat, ja? Ik hoor ook een hoe erbij, dat is mooi. Weet je, zal ik je wat nieuws vertellen over de Bijbel? En over waar het misschien toch erg handig is om hem toch fysiek bij te hebben. Ik heb geleerd dat een van de dingen die digitaal niet lukt, is om te weten waar je was. Ken je dat? Je slaat de Bijbel open, je hebt er een Bijbellegger in of iets, of een kaartje of wat dan ook. Je weet nog ongeveer waar je was toen je dat stukje las. Digitaal, kan ik je vertellen, gaat dat nooit lukken. Je weet van gekkigheid niet waar je was. Je bent wellicht iets aan het lezen, ik doe dat ook digitaal. Maar je weet, niks herinnert je aan waar je was. Daarom is het woord alleen al erg handig. Was ik in het Nieuwe of in het Oude Testament? Hoe lag mijn Bijbel? Vaak hebben ze hem openslaat. Dat zijn voor de pasgelovigen van ons of onder ons. Die willen een woord van de Heer. Die slaan dan het woord open. En dan komt hij open op het plekje waar je was vorige keer. Wist je dat? Nou, dat is misschien wat nieuws. Maar ik geloof niet alleen. Onderzoek heeft uitgewezen dat als je digitaal alleen maar leest, dat niks herinnert aan waar je was. Dus je wordt ook nooit herinnerd aan welke zegeningen je hebt ontvangen. Dus zorg ervoor dat je gewoon een hardcopy hebt. En natuurlijk is het prima om digitaal te lezen. Ik doe dat ook. Ik doe dat vaak in de auto. Ik vertel dat. Urenlang wordt mij voorgelezen. Ik word er heel erg blij van. En ik zeg ook wel eens, ik sta soms in de parkeergarage in Amersfoort. En dan word ik opgebeld. Maarten, kom je nog bij die meeting? Ja, wacht even man. Ik zit net in prediker. Ik zit net midden in. Ja, het is bijna afgelopen. Ik moet uitkijken dat ik niet te laat op mijn werk kom soms. Dan sta ik gewoon in de garage te wachten. Dan denk ik van, ah, dat wil ik echt horen. Gaaf. Nou ja, vergeving daarvoor. We gaan naar Jozua 1. Ik ga een klein stukje herhaling met u doen. Even kijken of u vorige keer heel goed heeft opgelet. Het gaat over gemotiveerd en geactiveerd. Het gaat over de verdeling van het beloofde land. Wie spreekt het aan? De verdeling van land. Ik zie een paar handen. Verdeling van land, ja. Ik heb pas geleden verteld, we hebben een erfenis gehad. Nou ja, ik heb er erg hard voor moeten werken. Maar we hebben een erfenis gehad nadat mijn ouders waren overleden. Is ons ouderlijk huis ons ten deel gevallen. Maar we zijn met 4 kinderen. Dus ik heb wat met erfrecht te maken gehad. By the way, dat was echt ongeveer een slooppand. Dus ik heb er echt 1,5 jaar alleen maar aan het verbouwen geweest. Maar goed, genade dat er een erfenis is. Dat je iets achterlaat voor de nieuwe generatie. En dat je iets doet voor de nieuwe generatie. Denk er ook bij na, broeders en zusters. Je zit hier niet alleen voor jezelf. Maar er is een generatie na jou waar je iets aan achterlaat. Waar je iets aan overdraagt. En nu is het zo prachtig dat we dat niet met schulden doen en met heel veel ellende, een hoop gedoe en heel veel deurwaarders en brieven, maar dat we iets degelijks achterlaten, waardoor de anderen gezegend worden. Nou, mijn persoonlijke keuze is altijd, doe dat iets in stenen, in plaats van alleen maar fysiek met geld, dat is ook aardig. Maar wat ik vaak zie, mensen kopen nieuwe auto's, ze kopen een nieuwe keuken, en na 10 jaar is dat ding versleten en is die erfenis weg. Dus ik geloof dat iets blijven ze achterlaten, zoals ze dat zelf hebben mogen ontvangen. Bij ons in de straat, voor jullie informatie, we wonen op nummer 25 in Katwijk aan Zee, in de Jan Torpstraat. En op nummer 24 ben ik geboren. Ja, we zijn niet heel ver weggegaan. Het is 90 meter diagonaal. Maar dat huis hebben we met z'n vier hebben we dat geërfd. En we hebben dat met z'n tweeën, met mijn jongste zusje, hebben we dat gekocht. En zijn we dat aan het verbouwen geweest. Dus het erfdeel, land, het spreekt me zo aan. De Israëlieten stonden op een moment in het beloofde land en er was erfdeel voor hen, lag daar klaar. Er was gewoon land voor hen overwonnen. De Heere God had gezegd van dit is jullie land. Kleine herhaling van de vorige keer. Mozes was gestorven, Jozua stond aan het roer. Jozua had het best wel moeilijk, want die dacht van ja, Mozes, hoe ga ik die ooit overtreffen, die man? Dat was natuurlijk, die stond ergens daar en Jozua kwam net aan. Maar Jozua kreeg de legendarische woorden, je weet het nog. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden, dat geef ik jullie. Weet je het nog van de vorige keer? Ik zie toch echt een x-aantal mensen kijken van, nou, ik weet echt wel. Ik zie er 1 hand, dankjewel. Halleluja. Daarnaast, zolang je leeft, zal niemand tegen je kunnen standhouden. Dat is de woorden die Jozua kreeg. En wees vastberaden en standvastig, want jij moet het volk leiden. Jozua had een grote, zware opdracht. En we kregen een paar richtlijnen. Houd je standvastig aan de wet waarin Mozes je heeft onderwezen. Die wet die je hebt gehad. Houd je daaraan vast, aan elk woord. Overdenk het bij dag en bij nacht. Oh man, die gasten moesten echt heel veel gaan doen. Nog voordat ze het land ingingen. Leg het wetboek geen moment terzijde en verdiep je er elke seconde in. En daarnaast hebben we toen gezegd, alles wat je onderneemt, dat zal voorspoedig verlopen. Er waren heel veel beloften. Moet je je voorstellen, het volk Israël stond daar. Ze waren net de Jordaan over. En daar stond daar voor het beloven land. En al die zegeningen kwamen op hen. Die waren helemaal loaded met zegeningen. Maar ze waren nog niet in het land. Er moesten wat dingen gaan gebeuren. Jozua 11 vers 19. Dat hele land viel niet zonder slag of stoot. Ze moesten echt dingen gaan doen. Ze moesten door dat land heen. Er moesten wat vijanden hier en daar verslagen worden. Maar de belofte was simpelweg. Dit land is voor jullie. Dit land is echt voor jullie. Het is voor jullie bestemd. Maakt niet uit wat er gebeurt. Het is gewoon voor jullie. Tot op de dag van vandaag kan ik je vertellen. Is deze belofte bekritiseerd. Van de VN tot de Europese Unie tot de Verenigde Staten. Iedereen is bezig met deze belofte. Weet je dat? Ze zijn nog steeds tot de dag van vandaag aan het proberen om die belofte teniet te doen. Dat de Palestijnen een bepaald grondgebied hebben. Dat de Syriërs een bepaald grondgebied hebben. Alle volken daaromheen. En terwijl de Bijbel heel simpel zegt, dit is bestemd voor hen. Gewoon voor het volk Israël. Nou, wat gaan we doen? Ik heb toen drie verschillende groepen hebben we onderkend. Drie verschillende groepen, het is mooi om te zien. Het is heel representatief. Ik ga je misschien vandaag indelen in drie verschillende groepen. Nou, toch maar niet, denk ik. Nou ja, misschien pakt het niet helemaal positief uit. Ik weet niet hoe dat gaat. Maar in ieder geval, waar ik vorige keer over gesproken heb, is de stam van Jozef. En Jozef, met Efraïm en Manasse, die waren het niet eens met het deel land wat ze hadden gekregen. Weet je dat nog? Ze waren het gewoon niet eens. Nou, 2/12 wil zeggen dat ongeveer 18% van de mensen waren het niet eens met wat ze hadden gekregen. Ze hadden wel land gekregen. Voor jullie informatie. Jozef had maar één deel gekregen van de 12 stammen. Maar de Heere God had gezegd, jullie krijgen een dubbel deel. Dus die twee gasten bij elkaar waren het gewoon niet eens met hun belofte. Toen hadden ze gezegd, we hebben bergland gekregen. Waarom krijgt de rest nou allemaal vlakland en wij krijgen weer bergen? Dan hebben we vorige keer besproken en overgesproken. Dat we de bomen moesten gaan kappen. Dat we uitzicht moesten gaan krijgen door die bomen te kappen. En dat als we de bomen kappen, dat we ook uitzicht krijgen over verder de vijand. Hoe we dat moeten gaan doen. En de Israëlieten spraken over de Efraïmieten, hoe ze ook heten, die gasten. Die spraken over de ijzeren strijdwagens. De volk om hen heen, die waren zoveel sterker. Maar Jozua had gezegd, ga gewoon dat land in bezit nemen. Rooi die bomen, zorg dat je daar gaat wonen. En de uitlopers en uiteindelijk de plek waar jij in je woont wordt zo groot dat je de vijand gaat overheersen. Nou, voor een groot deel is dat uitgekomen. De preek van de vorige keer. Zorg dat je die bomen rooit in je leven. Zorg dat je stopt met je druk maken over welk erfdeel je hebt gekregen. Want je hebt gewoon simpelweg jouw erfdeel gekregen, ook in jouw leven. En je hebt toch bergen. Nou, prachtig. Niet eens zijn met de belofte. Niet eens zijn met hetgeen wat jou is toebedeeld. Weet je, ik zie dat vaak vandaag de dag. Ik zal er nog iets over zeggen. Ik had het voor de dienst even met een zuster over. Ondankbaarheid. Ondankbaarheid. Met waar je bent, waar je zit, wat je hebt. Misschien met wie je samen bent. Ondankbaarheid over je kinderen. Ondankbaarheid over werk. Ondankbaarheid. Ik geloof een van de sleutels in ons leven is om te leren dankbaar te zijn op de plaats waar je nu bent. Weet je dat? Wanneer je dat gaat doen namelijk, ben je waarschijnlijk morgen ook tevreden over waar je nu bent. Dan zeggen heel veel mensen, ja, dat is gebrek aan ambitie. Ja, dan ben je gewoon eigenlijk een loser. Want je bent al blij met niks. Maar welk doel stel jij voor ogen? Ligt jouw doel in de toekomst? Ligt jouw doel op 30, 40 kilometer afstand? Ik kan je vertellen, op het moment dat je bij dat doel bent en dan pas dankbaar wil gaan zijn, is dat doel opgeschoven. Dan is dat doel voorbijgeschoven. En je bent altijd maar dingen aan het nastreven en je bent nooit dankbaar. Ik heb geleerd, ik ben dankbaar. Ik sta op en ik zeg, Heer, ik ben dankbaar dat ik het doe. Ik doe het blijkbaar. Halleluja, ik werk, ik leef. Halleluja, dat is het eerste wat ik zeg. Annemarie, ja, dankjewel. Ze zegt nog, oh man. Ja, dat heb je wel eens nodig, hè, dat je bevestigd wordt. Halleluja. Tweede groep. Dat is heel mooi. Dat was nummer 1. 2 van de 12. Tweede groep. Dat zijn een aantal mensen. 4 mensen. 4 stammen in totaal. Ik moet het goed zeggen. Het zijn 3 stammen van de 12. 25% van de stammen, daar lees je helemaal niks over. Daar lees je niks over. Die zijn blijkbaar gewoon gaan doen. Die zijn actief geworden. Die hebben het woord gehoord en die zijn gewoon in het land gestapt. Die zijn die vijanden gaan veroveren en die zijn gewoon gaan wonen. Ah, dat is echt interessant om te zien. Dus een klein gedeelte van ons, als ik het zo eventjes vertaal, die hebben we niet gehoord, maar die zijn gewoon begonnen om het christenleven te leven. Die hebben een plaats ingenomen in hun gezin, op hun werk. En die doen gewoon de dingen, die hoor je er alleen niet over. Maar dan, dat is de preek van vandaag, dat is prachtig om te zien. En dan gaan we lezen. We gaan eerst lezen in Jozua 18. Dat is echt zo mooi om te zien. Wat gebeurt er? Jozua 18, na een hele lange tijd wordt er een volksvergadering gehouden. Let op, het is zo herkenbaar. Jozua 18, als je het op hebt gezocht, zeg amen. De volksvergadering in Silo, vers 18, of hoofdstuk 18. De hele volksvergadering van Israël kwam bijeen in Silo. Daar werd ook de ontmoetingstent opgezet. Het land was al veroverd, maar er waren 7 stammen, niet 1, niet 2, nee, 7, overgebleven, die hun grondgebied nog niet hadden verdeeld. En Jozua zei tegen de Israëlieten, hoe lang nog zal die besluiteloosheid duren? Wanneer neem je nou eindelijk het land in bezit dat de Heer, de God van uw voorouders, u geschonken heeft? 7 van de 12, het merendeel. Wijs per stam 3 mannen aan, die zal ik dan naar dat gebied sturen om het te verkennen en te beschrijven, zodat het kan worden verdeeld. Wanneer zij bij me teruggekomen zijn, moeten ze het in 7 delen verdelen, gebieden verdelen. Het gebied van Juda in het zuiden moet echter hetzelfde blijven. Oftewel zoals het is, evenals dat van de nakomelingen van Jozef ten noorden daarvan. Daarna moet u een beschrijving van die 7 gebieden maken en die aan mij geven. Ik zal hier in Silo ten overstaan van de Heer, onze God, het lot over u werpen. Vandaag gaat het over activatie. Het merendeel van het volk Israël, het merendeel van die stammen, vertaald tot 58%, had helemaal niks gedaan. Die hadden woorden gehoord van er ligt iets voor jou, dat is van jou, neem het gewoon in. Maar ze waren er gewoon nog niet toegekomen. Ze hadden bedacht van nou laat eerst die kwart van de stammen maar iets gaan doen. Oh, we hebben Manasse en Ephraim gezien, die waren het niet mee eens, wat zullen we doen? Ze waren besluiteloos. Ze krijgen hier op hun latafel van Jozua, die zegt van nou jongens, het is toch echt, op een gegeven moment is het gewoon klaar. Al die tijd hadden ze gewoon, waren ze blijven doen wat ze deden. En hadden ze niks ondernomen. Ik wil daar vandaag over spreken. Die zaten gewoon simpelweg de dingen te doen die ze al die tijd daarvoor hadden gedaan. Terwijl het land voor hen klaar lag. Het lag gewoon open. Maar ze waren daar niet toe gekomen. Ze zaten waarschijnlijk gewoon bij elkaar, die 7 stammen. 58% van de bevolking. Die zat gewoon te wachten. Ik weet niet wat ze aan het doen waren. Misschien een vuurtje stoken, een kippetje braden. En ze hadden het gewoon leuk naar hun zin. Maar ze betraden het land niet. Vandaag wil ik je zeggen, er ligt land voor je. Het wordt tijd om echt op te staan, om iets te gaan doen, om land te gaan veroveren. Om geactiveerd te worden. Echt waar, ik geloof dat echt. Nergens lees je dat de Heer Jezus zo deed, zo besluiteloos was. Hij hoorde de stem van de Vader, hij liet zich leiden door de Heilige Geest en hij kwam altijd in actie. Nergens lees je dat in zijn bediening, dat er 4, 5 jaren waren dat hij eventjes zich terugtrok. En eventjes meer van Galilea lekker op stand daar zat. En een beetje aan het chillen was. Nee, hij was vol in de activatie. Hij hoorde de stem van de Heere God. Hij luisterde naar wat de Heilige Geest tegen hem zei. Hij deed de wil van de Vader. En dat was zijn werk. Dat was hetgeen wat hij deed. Die gasten waren gewoon simpelweg vergeten om in actie te komen. Nou wil ik niet zeggen dat jullie allemaal vergeten zijn om in actie te komen. Maar ik geloof er ligt iets voor ons wat we kunnen gaan overwinnen. Er ligt een plek voor ons die ons is toebedeeld. En ik geloof er ligt iets voor ons wat we misschien nog niet hebben verkend. Waarop kwam ik? Het land, ze hadden zo lang gewacht dat het land opnieuw in kaart moest worden gebracht. Soms kan je zo lang wachten dat je vergeten bent wat de voor zegen de Heere God voor jou heeft. Misschien zijn er in jouw leven vroeger woorden gesproken. We hebben dat allemaal, hè. Ik kom mensen tegen met hele boekwerk aan profetieën. Dan komen ze naar me toe en zeggen ze, oh broeder, ja, in 1994 is iets over mij uitgesproken. 94, machtig. 30 jaar later of zo. Oké, wat is er dan gebeurd al die 30 jaar? Ze hebben hele boeken met profetie uit allemaal gemeentes. Allemaal profeten die dingen hebben gezegd. Echt waar. Hele boekwerken. En dan houden ze dan tegen mij aan. Kijk, broeder, ik had ondertussen iets moeten zijn, maar ik kan het hier niet worden in de gemeente. Ik weet niet wat het probleem is. Maar als ik dit lees, dan had ik iets kunnen. Dan wordt het wel tijd dat ik iets word. Halleluja. Man, wat heeft je tegengehouden om in actie te komen? Wat heeft je tegengehouden om gewoon de dingen te gaan doen die je moest gaan doen? Om gewoon op te staan. Echt. Misschien zijn die woorden al weggeëpt. De getuigenissen van toen. Niemand heeft er meer geloof in. Na zo'n lange tijd. Je hebt misschien heel erg lang gewacht. En misschien heb je in je hart, als je hier zit vanochtend, dat je echt denkt van ja, dat gaat echt over mij. Ik heb zo lang gewacht en we zijn al geen 20 meer. We zijn geen 30 meer, geen 40 meer. Maar begin nu echt een beetje te vorderen. By the way, ik geloof altijd, je bent maar op de helft van je leeftijd. Als je rond de 50 bent. En ik geloof ook, voor de kinderen hebben we altijd een prachtige leeftijd weggezet. Wij geloven dat onze kinderen 107 worden. Ik zeg het vaker in de dienst, maar het is weer iets wat me echt tegen de borst stuit. Heb je wel eens nagedacht over hoe oud je kinderen moeten worden? Heb je er wel eens over nagedacht? Ik hoor mensen die zeggen, nou onze kinderen die hoeven, 75, mooie leeftijd. Als je dan 40 bent, heb je nog 35 jaar te gaan. Spreek leven uit over die kinderen. Leven. Esther, 107 is een prachtige leeftijd. Echt waar. Je zal dingen zien die werkelijk echt, die je niet voor mogelijk houdt. 107. Je zal door de generaties heen gaan. Spreek leven uit over jouw kinderen. Echt waar, leven. Maar ook over jezelf. Bekort jezelf niet. Er is niemand die je bekort. Dat doe je vaak zelf. Ik wil je vandaag vertellen, misschien heb je te lang gewacht, maar er is hoop. Ah, er is altijd een boodschap van hoop. De Heere God heeft altijd hoop. Echt, ik geloof werkelijk waar, er is altijd weer hoop bij de Heere God. Ook al heb je lang gewacht, hij is altijd genadig. Hij ziet altijd om naar zijn kinderen. Voor hem is het nooit laat genoeg. En in onze klok, in ons hoofd, gaat tijd voorbij. Maar de Bijbel zegt 1 jaar, of 1000 jaar is als 1 dag. En misschien maar als 1 seconde. En ik ben eens van plan om de eeuwigheid te gaan schetsen hier in dit huis. Misschien moet als iemand een lang lint heeft en iemand een rood lint, dan wil ik een lint gaan spannen rondom dit huis of binnen aan de binnenkant. En dan pak ik een speld en dan, Janine, loop ik met jou naar die eeuwigheid toe en dan zeg ik, kijk, ik doe een speld in dit lint. Dat is je leven. Als we zo eens naar ons leven zouden kijken, zouden we dan niet een heel ander perspectief hebben? Dat we allemaal een speld pakken en we gaan ergens staan. Misschien moeten we dat, Annemarie, misschien moeten we dat eens doen. Pak je eigen speld. Jij bent een speldenprik op die eeuwigheid. En dan zou ik het nog fout uitbeelden, want de eeuwigheid is veel groter. Misschien moet je eens gaan relativeren in je eigen leven. En bedenken van, maak ik me druk over deze speldenprik op dit moment? Het is maar zo'n klein stuk. Je moet je druk maken. Het gaat erom wat de Heere God in die speldenprik wil. En wat zijn plannen zijn met jou in die speldenprik. Maar het geeft je wel een perspectief van waar je bent, wie je bent en hoe betrekkelijk het allemaal is. De Heere God is altijd vol geduld. Hij zoekt altijd weer een weg van herstel en zijn genade stopt nooit. Ik las in vers 4 en daar gaat het vandaag over. De Bijbel zegt, wijs per stam 3 mannen aan. En wat gaan die mannen doen? Die ga ik naar het gebied sturen. By the way, dat was al lang al gebeurd. Het gebied was al lang al verkend. De verspieders waren al lang al geweest. Maar dat moest opnieuw, want ze waren half vergeten hoe het gebied eruit zag. Die ga ik naar het gebied sturen om te verkennen en te beschrijven, zodat het opnieuw kan worden verdeeld. Er is wat verkenningswerk, denk ik, in ons leven nodig. Verkenningswerk naar wat voor ons ligt. Naar wat de Heere God voor ons in petto heeft. En ik geloof dat moet beschreven worden, dat moet verkend worden, dat moet opnieuw bezien worden. De mogelijkheden en de opties moeten opnieuw beschreven worden. Ik geloof dat in ons leven er iets van verkenningswerk moet worden gedaan. En ik ga misschien straks heel praktisch worden en heel, heel tastbaar, maar ik geloof dat dat echt belangrijk is. Hier werden 3 mannen uitgekozen per stam. En ik ga je vertellen wat die 3 mannen volgens mij zijn in ons eigen leven. Wat die moeten gaan doen. En die mannen zijn misschien dingen. Die mannen zijn dingen die je misschien moet gaan doen. Maar het heeft te maken met verkenning en in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn. Weet je, vaak zitten wij op onze eigen postzegel en denken van ja, wie ben ik? Wat zit er in mij? Ik heb nieuws voor je vandaag. De Bijbel zegt, je bent bijna goddelijk gemaakt. Dirk, je bent bijna goddelijk gemaakt, kerel. Dat is een rare tekst. Heel veel mensen vallen mij erover aan. Bijna goddelijk gemaakt? Zijn wij dan zo goed? Nee, je bent naar het beeld van de Heere God gemaakt. Weet je, hele volkstammen zijn levenslang aan het vechten tegen eigenschappen die ze hebben ontvangen van de Heere God, waar ze het niet mee eens zijn, omdat het toevallig niet uitkomt, waar ze heel graag van af willen, terwijl de Heere God zegt van, ik heb je gemaakt zoals ik je heb gemaakt. Jij bent een unieke schepping. Je bent uniek. Heb ik het dan over de onhebbelijkheden en over alle eigen wijsheid? Natuurlijk niet. De Bijbel zegt, word vernieuwd in je denken. Word hervormd. Trek de nieuwe mens aan. Oftewel, je moet met je arm omhoog staan. Maar hoe jij bent gemaakt is uniek. Is je wel eens opgevallen dat jij totaal anders bent dan degene achter je? Dan heb ik het nog niet eens over kleur of lengte of wat dan ook, gewicht. Je bent totaal anders. Zoals jij bent, Saraima, is er niemand op deze aarde. Daarom is het ook zo dat als je bij de paspoortcontrole komt, hoe groot, hoe wonderlijk is dat, dat jouw vinger of jouw paspoort met jouw biometrische gegevens, wat de meeste mensen niet weten, maar goed, dat die zo uniek zijn dat die ook nergens voorkomen. Er is geen tweede van jou. Weet je hoe uniek je bent? En wat denken wij over onszelf? Je bent zo uniek gemaakt. Jouw oog, heb je er wel eens over nagedacht? Jouw oog als je in de spiegel kijkt. Er is geen oog op aarde wat zo is. Nou, ik zie jullie allemaal kijken van waar heeft die man het over vandaag? Wat is dat dan, jongens? Je bent uniek, echt waar. Jouw oog bestaat uit segmenten die alleen voor jou zijn. Er is geen oog op aarde wat hetzelfde is. Hoe is het mogelijk? Wat een grote God we dienen. Ik geloof ook als je ongelovig bent en naar die simpele, eenvoudige dingen kijkt, die wij eenvoudig denken te vinden, dan moet er al een wereld voor je opengaan. Er is een God die leeft. Hoe is het mogelijk dat we zo uniek zijn? Je huid, je vingerafdruk, je voetafdruk. Uniek. En moesten drie mannen, drie verkenners, moesten uitgaan. En ik ga je meenemen wat die drie verkenners zijn. 1. Als je pen en papier hebt meegenomen, schrijf het gewoon vooral op. 1 is de verkenner. De genade die je hebt meegekregen. De genade die je van Christus hebt ontvangen. Efeze 4 vers 7 zegt, aan een ieder van ons is genade geschonken. Naar de mate waarmee Christus geeft. Wat betekent dat? Aan ieder van ons is bepaalde genade meegedeeld. Je hebt talenten, zegt de Bijbel, ontvangen. Zijn al onze talenten gelijk? Nee. Is dat heel erg? Nee. Want de Bijbel zegt dat naar hetgeen wat je kan dragen, dat je talent hebt ontvangen. Je hebt dingen ontvangen in jouw leven, gaven en talenten en kennis en kunde. Dingen die je misschien kan ontwikkelen, maar talenten die je gewoon hebt gekregen, die voor jou van toepassing zijn, die jij kan dragen. Waarom heb ik dan niet hetgeen wat die broer heeft, of die zus, of hetgeen wat diegene heeft? Hoe vaak hebben we dat allemaal niet? O Heer, geef me wat diegene heeft. Ik denk dat de Heer God echt zegt van, ik heb jou zo uniek gemaakt, met zoveel bijzondere dingen. En het enige waar je naar verlangt, is naar wat die ander heeft. Halleluja. Ik denk dat de Heere God daar echt geen plezier mee doet en onszelf ook niet. Ik geloof een van de dingen is wat we moeten gaan verkennen, is welke gaven, welke talenten wij hebben ontvangen. Dat is een hele belangrijke. Ik spreek zoveel mensen die hebben dat nooit gedaan. Die leven maar voor het vaderland weg. Kennen hun krachten niet, hun sterktes, hun zwaktes. Wordt het niet tijd, nieuwe generatie, nu jullie toch een beetje aan de voorkant zitten, om je sterktes en je zwaktes te leren kennen. Om te weten wat voor talenten de Heere God je gegeven heeft. Om je uit te strekken naar wat de Heere God in jou heeft gelegd. Het wordt tijd dat we dat gaan ondervinden. Erkennen. Verkennen. Gaan beschrijven. Misschien is het iets in de muziek. Misschien is het iets creatiefs. Misschien is het, ik weet niet wat voor talent je hebt. Maar ga op zoek naar wat er in jou is gelegd. Je bent nooit jong of oud genoeg, te jong of te oud, om daarmee te beginnen. Het internet staat er helemaal vol van. De wereld is alleen maar bezig met talentontwikkeling, wist je dat? Ik werk bij de PTT, ook wel KPN genoemd. Nou, die hele HR-afdeling staat bol. Trouwens, van andere dingen ook, maar goed, ook van talenten. Ik word helemaal suf gemeld met talentontwikkeling en welke workshops ik moet gaan volgen. Misschien ligt het daaraan, ik weet het niet. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Ja, jij lacht. Het is echt zo. Maar bedrijven zijn bezig om talent wat er binnen is, om dat te ontwikkelen. In hoeverre zijn wij bezig met het talent wat de Heere God ons heeft gegeven te ontwikkelen? Überhaupt te weten wie we zijn, wat we kunnen. Is dat heidens? O Heer, ik maak mezelf groter dan dat is. Nee. De Bijbel zegt dat je bent gemaakt op een unieke manier. Alleen jij bent zo gemaakt zoals jij gemaakt bent. Met unieke talenten, unieke gaven. De genade is toebedeeld in de mate waarin jij dat zelf aan kan. De Heere God heeft je toebedeeld naar hetgeen wat hij wilde in jou. Zou het dan geen tijd worden om de genade die in ons is, in mij is, in jou is, in u is, om die te gaan onderkennen? Ik geloof het is een moment vandaag, 30 juli 2023, om daar eens gewoon een vraagteken bij te zetten. Hé, in hoeverre ben ik dat aan het doen? Heb ik dat gedaan? Ken ik mezelf wel? Vaak hebben mensen heel veel moeite om andere mensen te leren kennen. Weet je hoe dat vaak komt? Je ken jezelf niet eens. Heb je ooit in de spiegel gekeken bij jezelf? Heb je jezelf al geaccepteerd? Ja, een hele andere preek. Maar heb je ooit nagedacht over wie jij bent? En waarom jij het misschien moeilijk vindt om met die anderen te relaten? Ik geloof het is een moment om die verkenner op pad te sturen. Om de genade die in jou is, boven water te krijgen. Wat is het? En je zal zien dat A4'tje wat je dan volschrijft. En ik geloof het ook echt in. Ik heb hem hier niet, maar ik heb een boekje thuis. Trouwens, ik heb hem in mijn tas. Dat boekje, daar schrijf ik alle dingen in die ik meemaak, die ik op mijn werk meemaak. Dingen die ik misschien moet doen. Maar hou iets bij, broeders en zusters. Hou iets bij. Weet je, ik geloof het is belangrijk om verslag te leggen. Van de dingen die je misschien meemaakt. Maar de dingen die je ontdekt over jezelf. Om die op een A4'tje te hebben. Van, hey, man, ik dacht dat ik daar en daar heel zwak in was. Maar op dat moment, weet je, ging het me eigenlijk hartstikke goed af. Ik dacht dat ik allerlei dingen moest ontwikkelen. Maar oh ja, toen bleek dat ik iets echt moest ontwikkelen. In hoeverre zijn wij daarmee bezig? Met ontwikkeling. Met zorgen dat we echt weten wie we zijn. En zorgen dat we geworteld zijn ook in het woord. Het woord roept ons alleen maar op om onszelf te leren kennen. Natuurlijk om hem te leren kennen. Absoluut. Maar gewoon om een verdiepingsslag in onszelf te doen. Waar heeft de Heere God jou en u mee gezegend? Wat is het? Ik denk dat wij ons vaak veel te veel beperken. Tot iets heel smals. Ik ben in het worshipteam. Nou, ik ben worshipper. Halleluja. Nou, prima. Er zijn nog zoveel dingen die in jullie gelegd zijn als worshipteam. Die zo belangrijk zijn om te weten. Die je kan inzetten. Omdat er een veelkleurigheid van de wijsheid en van het koninkrijk bekend moet gaan worden. Weet je dat? De gemeente is bedoeld om de veelkleurige wijsheid van de Heere God bekend te maken. En hoeveel veelkleurigheid zie je in je leven? De meeste mensen die ik ken, of een aantal mensen, leven nog steeds in het zwart-wit tijdperk. Dus er is helemaal geen veelkleurigheid bij. Zorg dat je die veelkleurigheid van de Heere God in je eigen leven gaat ontdekken. En het zal je verbazen wat er in je is gelegd. Ik ga naar punt nummer 2. We hebben het over talenten gehad. Ik heb het over creativiteit gehad. Misschien zijn het leiderschapskills, hulpvaardigheid, organisatieskills. Ik weet niet wat er in je is gelegd. Maar ga op zoek. Verwacht niet van die ander. Dat hij alleen maar jou, dat hij al die dingen heeft. En hij of zij al die dingen kunnen. En dat jij minderwaardig bent. Dat die ander zo gezegend is. We zijn allemaal gezegend. We zijn allemaal gezegend met die genadegaven. Echt. Van jong tot oud. Welke generatie dan ook. Tweede, waar ik naartoe wil. Is onze eigen menselijke geest. Ik heb het net al even verteld. Die tweede verkenner is onze menselijke geest. Hij heeft jou gemaakt zoals hij jou gemaakt heeft. Onderschat niet hoe specifiek je bent. Ik heb het net al gezegd. En ik heb ook net gezegd. Vele mensen strijden tegen die eigenschappen. Waar je nooit van afkomt. Maar de eigenschappen die de Heere God in jou heeft gelegd met een bepaald doel. En omdat je dat land nog niet hebt ingenomen, heb je dat doel nog niet bereikt wat hij voor jou in petto had. Daarom is die eigenschap nog niet tot nut gekomen. En kan je je voorstellen als je nog voor de Jordaan staat en je hebt allerlei eigenschappen dat je denkt van ja, wat moet ik daarmee? Waarom heb ik dit? Waarom ben ik zo? Dat de Heere God iets gaat gebruiken in de toekomst. Hij gaat jou vormen. Zorg dat je het land in gaat nemen. Zorg dat je de plek in gaat nemen waar dat van toepassing is. Echt, ik geloof dat echt. Je bent gemaakt op een manier die zo wonderlijk is. Ik denk dat we er 1000 jaar voor nodig zouden hebben om dat echt goed te begrijpen. Ik geloof ook je eigen dromen en verlangens. Vaak zijn we gewend onze dromen en verlangens opzij te schuiven. Ik zou je een belangrijke les uit ons eigen leven leren. Heel veel mensen komen naar ons toe die zeggen ik wil de stem van de Heere God verstaan. Wie wil graag de stem van de Heilige Geest verstaan elke dag? In alles wat je doet. De Heilige Geest werkt veel subtieler dan je denkt. Echt. Ik vertel het misschien vaker, maar voor degenen die hier nieuw zijn. Wij hebben vaak gesprekken met mensen. En dan zitten wij met zo'n stel. En dan ben ik altijd enthousiast natuurlijk. Ik kan niet anders dan enthousiast zijn. Ik weet niet wat het is. Ja, ik weet wel wat het is. Het is iets wat de Heere God in me heeft gelegd. Ik kan er niks aan doen. Ja, ik wil er ook niet helemaal niks aan doen. Ik geloof dat het iets is wat de Heere God heeft gebracht. Maar we zitten met elkaar in gesprek, met een ander stel. En dan lopen we uit het gesprek en dan zeg ik, Annemarie, wij moeten echt als de bliksem zorgen. Die mensen moeten een podium gaan krijgen. Die moeten, oh man, zegt Annemarie, doe nou maar niet. Doe maar niet. Jij weer. Het is altijd, ik ben dan zo enthousiast en wil jij dat niet. Wij hebben geleerd, de Heilige Geest spreekt subtiel. Hij spreekt subtiel. Als je reine handen hebt voor het oog van de Heere God. Je hebt je handen gereinigd, je bent gereinigd door het bloed. Dan zijn de dromen en gedachten die jij krijgt, zijn vaak door God ingegeven. De Heere God, in gesprekken die wij hebben, geeft de Heere God dingen in. Gewoon door een gedachte. Gewoon door een gevoel, door intuïtie, die zeggen we vaak. Maar ik geloof de Heilige Geest spreekt door die dingen heen. Hoe anders gaat de Heilige Geest tot ons spreken? Wie heeft de afgelopen nacht een engel aan zijn bed gehad? Wie heeft een wonderlijke openbaring gehad? Ja, er zijn er altijd wel één of twee, wellicht. Maar je kan dat daar heel kritisch over zijn. Maar de Heilige Geest is tender. Hij is zacht. Hij is lief. De Bijbel zegt, hij werkt ook samen met onze geest. Want zijn de Heilige Geest en onze geest getuigen samen dat we kinderen van God zijn. Er zit een samenwerking tussen die twee. Denk niet, mijn geest staat buiten spel. Nee, helemaal niet. Mijn dromen staan buiten spel. Mijn verlangens staan buiten spel. Zorg dat ze in overeenstemming zijn met het woord. Zorg dat ze in overeenstemming zijn met wat de Heere God in je leven wil. En de Heilige Geest gaat op die manieren spreken. Gewoon door een simpele gedachte. Eenvoudig. Eenvoudige gedachte die tot je komt. Ik zit soms achter mijn bureau. Dan denk ik iets. Dan denk ik, oh, dank u wel, Heilige Geest. Ik ga er echt mee aan de slag. Ik ga gewoon kijken wat dat doet. Ik ga kijken wat ik daarmee kan. In plaats van te zeggen, ja, dat denk ik weer. Ik heb dat lang gedaan bij Annemarie. Ik moet altijd weer vergeving vragen natuurlijk. Maar we zijn ook heel lang getrouwd. Maar ik heb dat lang gedaan van, ja, jij bent zo kritisch. Jij bent, nee, maar ik heb gewoon geleerd. Als Annemarie daar iets van vindt, of een gevoel heeft, of een gedachte, dan heb ik, een paar maanden later ben ik tot de conclusie gekomen, dat het 9 van de 10 keer waar is. Broeders, heb je dat? Nee, echt, ja, serieus, ja. Ja, 9 van de 10 keer, hè? Niet altijd. Maar leer elkaar ook vertrouwen. En ook als je met je broeder en zuster spreekt, en uit liefde zegt diegene iets. Van joh, ik wil je bemoedigen. Ik wil je dit vertellen. Ga niet in het verweer in één keer. Want wellicht is het de Heilige Geest die door diegene heen spreekt. Ik heb het niet over altijd en overal. En over iemand die altijd maar met woorden en predikingen en met de Heilige Geest is vannacht bij mijn bed geweest. Nee, hij heeft daar onderscheid in. Maar de Heilige Geest is zoveel subtieler dan dat wij denken. Daarom zetten we de Heilige Geest heel vaak buiten spel. In gedachtes, in ideeën, in indrukken die wij krijgen. Nemen we dat niet serieus en zeggen we dan tegen de leiders van, ja, ik had zo graag de stem van de Heer God verstaan. Denk dat de Heilige Geest echt verdrietig wordt daarvan. Omdat hij zo vaak wil spreken. Alleen op een niveau die zo liefelijk is, zo zacht, dat je bijna niet kan geloven dat hij het is. Ja. Weet je dat? Ja. Je kan bijna niet geloven dat het de Heilige Geest is. Omdat hij zo liefelijk tot je spreekt. En zo genadig voor je is. En ook als je de dingen vernachelt in je leven, je maakt er een bende van, dat de Heilige Geest nog steeds gewillig is om liefdevol tot je te spreken. Altijd weer zijn armen spreidt en zegt van, hey, kom hier. Je kan het wel, ik ga je helpen. Echt waar. Laten we de Heilige Geest ruimte geven. Dat zeggen we en dat zingen we ook heel vaak. Om in ons leven te acteren. En om tot ons hart te spreken. Maar leer ook te snappen hoe hij tot je spreekt. Je dromen, je eigen dromen en je verlangen staan niet buiten spel, maar toetsen aan het woord van God. Ik heb het niet over vage dingen, over zondige dingen, maar ik heb het gewoon simpelweg over het verlangen wat de Heere God in je hart heeft gelegd. Is het verlangen dat je de zending ingaat, maar woon je nog in een huurhuis, weet je helemaal niet. Is het verlangen dat je samen bent en dat je samen in het werk van de Heere God gebruikt gaat worden straks. Misschien is de situatie op dit moment nog helemaal niet zo. Maar ga erin wandelen alsof het wel zo is. Ga stappen ondernemen. Onderdruk die dromen en die verlangens niet. Want de Heere God heeft iets in je gelegd. Neem het serieus wat de Heere God in je heeft gelegd. Hij legt niet zomaar iets in ons. Hij brengt ons niet zomaar een idee. Ik heb geleerd door de jaren heen om erover na te denken. Om dat in ogenschouw te nemen, in overweging te nemen. Om dat op te schrijven. Hé, ik heb nou zo'n idee. Man, en ik leg het neer en dat boekje gaat dicht. Het ligt op mijn bureau. Of het ligt in je auto of in de trein of doe je het digitaal. maar overpeinst dat woord is. Zoals je ook het woord van God overpeinst bij dag en bij nacht. De Heilige Geest, ik geloof dat echt, in deze gemeente gaat zoveel meer behoord of beluisterd worden door jullie allemaal. En niet zozeer meer spreken, want hij spreekt al tot ons. Maar luisteren wij ook echt? Hebben wij onze oren ook echt gericht? Ik kom nog uit het tijdperk dat we frequenties hadden op de radio. En ik kan zeggen ergens in 1820, ik weet niet hoe. Toen was er nog trouwens geen radio. Maar je moet je knop misschien afstemmen op die frequentie. Wil je de zender goed horen? Dat heb je zelfs in de auto. Dus heb je dat wel eens? Dan zit hij ergens tussenin te harken. Dan hoor je iemand heel ver weg. Dan moet je misschien de frequentie afstemmen. En ik denk dat er heel veel ruis is in ons eigen leven, waardoor we de Heilige Geest helemaal niet kunnen verstaan. En soms willen we de Heilige Geest ook niet verstaan, omdat hij dingen zegt die misschien te confronterend zijn, of die je helemaal niet wilt doen. Maar draai aan de knop van die frequentie, dat je op het kanaal van die Heilige Geest komt. En dat je zegt, Heilige Geest, wat u ook zegt, ik wil het ontvangen, ik wil ernaar handelen, ik wil het serieus nemen. En ik geloof, u gaat echt een openbaring krijgen, zoals u hier zit, dat de Heilige Geest veel meer beluisterd wordt. Niet zozeer meer gaat spreken, want dat doet hij al constant, maar dat u beter gaat afstemmen op wat hij dan werkelijk zegt. En dat niet alleen, maar dat u ook echt gaat doen wat hij zegt. Dat is de volgende stap. Je kan weten wat er gezegd wordt. Je kan weten dat het goed voor je is. Maar zijn we ook bereid die dingen te doen? Die stap ook echt te gaan nemen. Dat land in te gaan nemen. Derde, als laatste. De Heilige Geest, ik had het er al over. De Bijbel zegt, de Heilige Geest en onze geest werken samen. Je moet hem leren kennen. Je moet hem echt leren kennen. Ik las gisteravond nog, het is de meest onbekende persoon in het hele koninkrijk. Echt waar. De Heilige Geest is eigenlijk iets wat er altijd bij is. We hebben de Heer Jezus, we hebben de Vader. Maar de Heilige Geest is een ongrijpbare iets. Het is een persoon, dat is wat we prediken. Maar hem leren kennen en wat hij voor je wil. Wat hij in jouw leven wil doen. Het is het meest belangrijke wat we kunnen doen. Weet je, de Heer Jezus zei zelf, het is wonderlijk om te horen. En het zou je verbazen dat de Bijbel dat zegt. Het is beter dat ik ga. Wie weet dat de Bijbel dat zegt? Het is beter dat ik wegga. Wat zijn dat dan voor rare woorden? Moet je je voorstellen. Ik wil dat toch altijd even in gedachten brengen. Je bent een discipel van de Heer Jezus. Je bent elke dag bij hem. Je kan je geluk niet op om bij hem te zijn. Heer, wat kan ik doen? Kan ik uw voeten wassen, aan de tafel zitten? Moet ik wat vis vangen? Moet ik brood hebben? Maar maakt niet uit, wat moet ik doen, Heer? Bij u te zijn. En op een dag zegt de Heer Jezus tegen je, het is beter dat ik ga. Nou, die gasten moeten echt een klap in hun gezicht hebben gehad. Toch? Die hebben echt gedacht van, nou gaat het echt niet goed. Het is beter dat ik wegga. Het is natuurlijk niet beter dat ik wegga. Als u weggaat, stort alles in. Maar wat zei de Heer Jezus? Als ik niet wegga, kan er geen trooster komen. En die trooster, de Heilige Geest, is hier vandaag, nu, op dit moment. Spreek tot je hart. Spreek door het woord heen. Spreek door de zang heen. Spreek door alles heen. Hij. En hoe kan het dan zijn dat we zo weinig nadruk op hem leggen? Dat we hem vaak wegsturen. Zijn woorden niet accepteren. Hem niet onderkennen als de God der goden. Wanneer is het voor het laatst geweest dat je hebt gezegd, Heilige Geest, ik hou van u. Ik ben zo blij met u, ik ben zo dankbaar dat u in mijn leven werkt. Wanneer is de laatste keer? Ik heb je vanochtend nog gehoord dat de Heer Jezus heel groot is. En goed en genadig. En het is zo. Blijf dat doen. Maar geef de Heilige Geest dank hem voor wie hij is. Hij is vandaag op dit moment hier actief in dit huis. Hij spreekt als geen ander. Hij raakt harten aan. Hij kan plaatsen aanraken die geen mens kan aanraken. Focus je op hem. De Heilige Geest werd aangewezen door de Heer Jezus. Het is beter dat ik wegga, zegt de Heer Jezus. Hij zei het letterlijk. Als ik weg ben, dan komt de trooster. Voor jou. Gewoon in jouw leven. Om te spreken in uw leven. Te spreken in jouw leven. Om te spreken. Om te vernieuwen. Om totaal te veranderen. De Heilige Geest. Man, ik geloof we gaan een thema krijgen, misschien volgend jaar, waarin we ons nog veel meer richten op de gemeente. Te veel meer, echt veel meer, de Heilige Geest gaan leren kennen. Echt waar. Hij gaat ons dingen bekendmaken. De Bijbel zegt in Johannes 16, hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort, om jullie bekend te maken wat komen gaat. Zoveel mensen zijn benieuwd naar wat komen gaat. Wie is benieuwd naar wat komen gaat? Nou, dat is toch prachtig om te weten, toch? Wat gaat er komen? Dat is de grote vraag in de wereld. Wat gaat er gebeuren? Gaat Rusland nog iets meer grondgebied innemen? Gaan ze winnen? Gaan ze verliezen? Ook van die mooie discussies. Je kan er van alles van vinden. Maar wat gaat er gebeuren in de wereld? Hij gaat je meedelen wat er gaat gebeuren. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet verontrust te zijn. Wanneer je focust op hem, gaat hij je meedelen wat er gaat gebeuren. In jouw leven. Hij gaat het vertellen. Niet je broer of zus in eerste instantie. De pastor of welke oudste dan ook. Of iemand van het leiderschap gaat jou vertellen. Maar de Heilige Geest wil jou vertellen. Wil u vertellen wat er gaat gebeuren in jouw leven. Halleluja. Focus je simpelweg op hem. We moeten gewoon samenwerken met hem. En ik geloof dat we daar veel te weinig tijd voor nemen. Echt waar. 1. Ik ga een kleine herhaling doen. Ga je afvragen. Ik hoor de bel al gaan. Wat zijn de door God gegeven talenten? Iemand houdt erbij blijven. Dat is mooi. Dat is goed. Dankjewel. Ik hou van timing. Wat zijn de door God gegeven talenten die mij zijn toebedeeld? Naar de wil van de Heer Jezus. Dat is vraag nummer 1. Wat zijn die gaven die mij zijn toebedeeld? Op 30 juli 2023 is dat iets waar je mee naar huis kan gaan. Wat is het? Denk niet aan leeftijd, denk niet aan generatie, aan wat voor afkomst dan ook. Maar wat is het wat de Heer God in mij heeft gelegd? Ga daarmee aan de slag. Ga dat verkennen. Zoals die verkenners naar dat nieuwe land werden gestuurd, laat dit een verkenning zijn in je eigen leven. Waar droom ik mijn hele leven al van? Wat zijn de dromen die in mijn hart zijn? Wat wil ik zelf? Wat naar de wil van de Heere God is? Wat is hetgeen wat ik graag zelf wil? En ten derde, de Heilige Geest. Hij gaat jullie bekendmaken. Hij gaat mij bekendmaken wat hij wil in ons leven. Wat is uw plan? Gaandeweg zal de terrein ingenomen worden. Op alle mogelijke gebieden. Door gewoon een dienstknecht zijn van de Heer. Je bent een kostbaar kind. Echt waar. Je bent kostbaar in zijn ogen. Je bent niet zomaar. Je zit daar misschien helemaal achterin. Het is niet dat je zomaar bent. Je bent net zo uniek als de voorste rij. Als wie dan ook. Als deze meisjes hier. Je bent zo uniek. Zo bijzonder. Maar zien we dat zelf ook. De Heere God ziet het. De Heilige Geest ziet het. De Heer Jezus ziet het. Maar zien we het zelf ook. Hoe bijzonder je bent. Deze drie dingen. Ik geloof die zijn nodig. Die drie verkenners zijn nodig. Om dat land in te gaan nemen. Wie je bent. Wat de Heilige Geest gaat doen. Wat jouw dromen zijn. Laten we allemaal de ogen sluiten. En ik wil vragen of het worshipteam naar voren komt. En als je tot die categorie hoort. Ik geloof we moeten een belijdenis doen. En misschien moeten we allemaal die belijdenis doen. Als we onze ogen gesloten hebben. En de muziek gaat zo spelen. Ik geloof echt dat er een belijdenis nodig is. Op dit moment. Vandaag. Echt. Maak je klaar om die belijdenis te doen. Als je daar staat en je bent een van die mensen. Een van die hele grote groep. Die gewoon nog niet echt begonnen is. Die hier wel zit, maar nog niet deelneemt. Misschien aan de meest eenvoudige dingen hier in dit huis. Morgenochtend de schoonmaak. Bijvoorbeeld. Gewoon de dingen die moeten gebeuren. Gewoon nog niet ingestapt bent. Je bent gewoon nog niet ingestapt. Je zit hier wel, maar je bent gewoon nog niet ingestapt. En misschien als de muziek speelt. We hebben onze ogen gesloten. Misschien wil je mij nazeggen. Allemaal. Heer. Niet langer wil ik aan de zijkant staan. Ik wil niet tot die groep behoren die afwachtend is. Ik wil tot het doel komen wat u met mij heeft. Ik wil zijn wie u wilt zijn dat ik ben. Ik ga het herhalen. Ik wil zijn wie u wilt zijn dat ik ben. Ik wil doen wat u wilt doen dat ik doe. Ik geef mijn leven aan u vandaag. Ik geef mijn Heilige Geest over aan u. Ik wil u bidden, Heer. Al die jaren dat ik aan de zijkant heb gestaan. Vergeef me daarvoor. Ik wil vandaag instappen. Ik hoor u niet, gemeente. Ik wil vandaag instappen. Ik wil instappen in dit huis. in de dingen die moeten gebeuren. Ik wil mijn dromen de vrije loop laten. Ik wil luisteren naar u, Heer. En de Heilige Geest, ik wil u alle ruimte geven. In de naam van Jezus. In Jezus' naam. Amen. Amen, amen, amen. Halleluja.